Dit is Smaakmakers, een podcast over eten, drinken en alle andere zaken die het leven leuk en lekker maken. In elke aflevering bespreken podcastmaker Zegert van der Linden en kookboekenschrijfster Suzanne Arets de culinaire hoogte- en dieptepunten uit hun leven. Soms met z'n tweeën, soms met een gast, maar altijd met een gezonde dosis zelfspot. Het is natuurlijk weer maandagochtend en dat betekent weer vaste prik podcastochtend. Naast mij, zoals altijd, Suzanne Arets.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Tegenover ons een gast deze keer en dat vind ik erg leuk. Ik zat nog even na te denken, maar volgens mij is het 5 jaar geleden al bijna dat wij een keer dat ik bij jou langskwam.
Ja, volgens mij veel langer.
Ja, langer zelfs. Ja. Dat was pre-corona, denk ik nog. Ja. Dus misschien wel 6 jaar geleden.
Ja, want je kwam voor mijn boek Bonen en het is eind 2015 uitgekomen. Dus ik denk dat het wel 9 jaar geleden is.
Nou, zo lang ben ik nog niet met de podcast bezig. Maar dat zal het is lang geleden was het.
Toen heb je aan de overkant zitten.
Wie hebben we aan de overkant zitten? Ja, precies. We hebben aan de overkant zitten. Joke Boon.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Wat ontzettend leuk dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Ja, wel over een onderwerp dat iets minder leuk is.
Ja.
Maar daarom eigenlijk des te belangrijker misschien wel om het er eens goed over te hebben. Jouw nieuwe boek, Eten en Leven met Kanker.
Ja.
Nou, dat zegt gelijk al genoeg natuurlijk.
Dat zegt genoeg, hè?
Precies. Ja. Maar we gaan het eerst leuk maken.
We beginnen altijd.
We beginnen altijd namelijk.
Met een traditioneel koffiepotje.
Oké.
En daarin zitten een aantal random vragen. En je mag er eentje uitvissen, blind. En dan gaan we hem allemaal beantwoorden.
Wat is het vreemdste dat je ooit hebt gegeten?
Zeg het maar.
Daar zou ik heel lang over na moeten denken. En ik kan me voorstellen, ik eet geen vlees. Ik eet vegan of plantaardig. Ik kan me voorstellen dat als ik vlees zou eten, dat ik daar wel een antwoord op zou eten. Want als ik mijn zoon hoor, die eet echt alles. En die vindt ook dat je kop tot kont moet eten. Die eet bokballen. En ja. Ik heb vroeger als zaterdag baantje heb ik in een slagerij gewerkt. En dan werden er wel koeienvulva's besteld. Ja. Speciaal om te vullen. Dat schijnt een Joodse delicatesse te zijn, heb ik me laten vertellen. Dus dat lijkt me allemaal heel erg vies. Maar als je plantaardig eet, ja, dan is er niet zo heel veel gek. Nee. Ik vind eigenlijk wel alles heel erg lekker. Ik vind alleen okra, als je dat verkeerd maakt. En dat wordt slijmerig. Dat vind ik echt heel erg akelig. Ja. Ik heb het laatst ook een keer bij iemand gegeten. En toen was het niet slijmerig. Toen vond ik het wel heel erg lekker. Dus nou, als ik dan toch iets mag kiezen, dan is het slijmerige okra.
Slijmerige okra, ja, dat klinkt ook gelijk vies. Per definitie, ja. Ik denk gelijk, dat hoef ik niet, ja. Ja, jij zegt inderdaad geitenballen. Ik heb ook wel eens geitenballen gehad. Want dat was heel grappig. Klein verhaaltje. Dat was van iemand, zij is vegetariër. Maar ze had wel geitenkaas. En ze zei, ja, daar gaan natuurlijk, voor de geitenkaas gaan heel veel. Ja,
als de bokjes.
De bokjes worden snel geslacht en dan goedkoop afgevoerd naar.
Naar
zuidelijke landen. Ja. Dus ze zei, ja, eigenlijk als je vegetariër bent en je eet geitenkaas, ja, misschien moet je dan ook eens. Moet je ook geitenbokjes eten. Dus zij heeft de bokkenbunker opgericht toen. Een plek waar je dus. En zij adopteerde bokjes. En die gaf ze dan nog een paar jaar een poosje een goed leven. En dan werden ze uiteindelijk wel geslacht. En dan kon je inderdaad een bokkenpakket kopen. Maar daar zat inderdaad ook. Zei, ja, dan moet je ook alles eten. Punt. Daar zat dus ook alles in. Dus daar zaten inderdaad ook geitenballen in. Ja.
Bokkenballen.
Ja.
Volgens mij is de geit het vrouwtje.
Oh ja, sorry. Is dit een geitenbok?
Geitenbokje.
Nou, maakt niet uit. Bokkenballen. Ze zaten erin, de bokkenballen. Ik heb ze klaargemaakt volgens mij. Er zat gelukkig een recept bij of zo.
Ja,
ik kan me er niet zoveel meer van herinneren. Nou, maar het was niet per se. Het was niet dat ik nou dacht.
Nog een keer.
Dan gaan we nog een keer eten.
het is wel de aanname volgens mij. Het
idee.
Dat je weet dat je iets eet wat soort van moi is.
Ja, precies. En wat je denkt, nou ja, ballen eten. Nou, ja,
maar waarom eet je wel van zijn kont en niet van zijn kop, bijvoorbeeld?
Precies, ja.
Dat is ook onzin, maar dat is gewoon het idee. Daar zijn wij niet mee opgevoed.
Precies,
dat is in onze cultuur of, weet ik het.
Dat is het, ja. Nee, het ligt niet in een netjes cellofaantje in de supermarkt.
Nee.
Dus dan is het gek
het is
en eng
en vies.
Ja, precies. Ja,
kalfshersenen in Tel Aviv in een shakshuka. En ze waren fantastisch. Maar ook gewoon in je hoofd dat je denkt, letterlijk in je hoofd.
Ja.
Nee, en een kalfstong, idem dito. Het is Het is ook de vooringenomenheid dat je denkt dat iets niet lekker is. Ja, en dat gaan je hersenen gaan dat vertalen.
Ja.
Terwijl als je het eet zonder dat je weet wat het is, ga je af op smaak.
Dat
is een heel grappig verschil. We hebben ooit een uitzending voor Editie NL gemaakt bij Rijks met 3 kinderen.
Ja.
In het kader van wat eet je als je niet weet wat je op je bord ligt. Ja. Nou, die kinderen aten alles. Want die hadden geen vooringenomenheid.
Nee.
En dan zaten echt dingen tussen waarvan ik dacht...
Zoals?
Maar. Een eenderhartje.
Oh ja. Ja, die hebben ze daar. Ja. Klopt.
En nogmaals, als Joris het klaarmaakt, is volgens mij een schoenzool nog lekker.
Ja.
Maar nee. Ja, en die kinderen aten alles omdat ze gewoon niet bezig waren met wat ligt er, maar waar smaakt het naar?
Ja.
Dus
bijzonder.
Ik denk dat we wat meer vreemde dingen moeten eten.
Nou.
Ja, nee, in elk geval alles als je een dier eet. En,
zeker.
Nou, goed thema voor een aflevering een keer.
Zo,
gaan we dat eens een keertje... En dan nog gewoon alles
proeven. Dan moet je eigenlijk een beetje van St. John's in Londen. Die eet ook alles, weet je? Of Nel Schellekens.
Ja, precies. Ja.
Absoluut. Nou, St. John's ben ik een aantal keren geweest. En dat is echt fantastisch.
Ja, mijn zoon die eet
ook
graag.
Ook, maar...
Ja.
Is voor een volgende aflevering.
Voor een volgende aflevering, precies.
We gaan het vandaag hebben over jouw boek, Joke. En dan is eigenlijk onze eerste vraag aan jou. Hoe is het met je?
Nou, het gaat goed. Ja, ik kan wel heel opgelucht zeggen dat het heel goed gaat.
Ja.
Hoewel ik nog steeds elke 3 maanden onder controle sta.
Ja.
Ik kreeg 2 jaar geleden de diagnose endeldarmkanker. Ik deed mee met het bevolkingsonderzoek darmkanker. En ik had die paarse envelop. Die had ik in de brievenbus gehad. En die had ik op mijn bureau gelegd. En die was naar achter gezakt achter een grote stapel kookboeken. Maar toen was het maart. En maart is darmkankermaand. En toen via de media werd ik daarop geattendeerd. Toen dacht ik, oh ja, ik heb die paarse envelop nog ergens. Ja. Dus toen deed ik die test. En ik ben met alles wat ik doe, ben ik altijd heel secuur. Dus in plaats van de 4 keer die aanbevolen werd, prikte ik geloof ik wel 6 of 7 keer in de poep.
Ja. Oh, sorry, ik wou zeggen, hoe gaat dat? Ik heb het nog nooit gedaan.
Nou, je moet in je ontlasting met een staafje prikken. Okay. Maar wij hebben zo'n toilet waar het meteen invalt, weet je.
Ja.
Dus, en het moet droog blijven. Dus ik dacht, moet ik dat nou doen? Dus ik vond in de bergkast nog een bordje van een kinderverjaardag lang geleden, waarop stond, hoera, feest. Dus daar deed ik het op. En toen prikte ik er 6 of 7 keer in. En dan moet je het in een envelop doen. Dus 5 dagen later kreeg ik al die envelop van het bevolkingsonderzoek. En daarin stond dat er bloedtermijnontlasting was gevonden. En dat dat kon duiden op kanker. Maar dat dat ook polyp of iets anders kon zijn. Maar ik las alleen maar bloed en kanker. En de rest las ik al niet meer. Dus ik zei gewoon, ik heb kanker. Toen zei ik, dat staat er niet. Maar het kan ook nog iets anders zijn. Maar ik had meteen dat ik helemaal in de stress schoot. Nou, en toen kreeg ik een vervolgonderzoek. Dat is dan een coloscopie. Dan gaan ze met een slang en een camera. En dan moet je eerst vezelarm eten en grondig laxeren. En grondig is echt grondig.
Ja.
Dan drink je 2 keer een liter. 'S Avonds drink je 1 liter laxeermiddel, wat echt heel smerig smaakt. En 1 liter water daarna. En de volgende dag doe je dat weer. Nou, dan ben je echt helemaal leeg.
Ben je niet.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en tijdens dat onderzoek bleek, konden ze er niet eens meer met de langs. Zo vol zat mijn darm al met tumor.
Zo.
Dus het was meteen duidelijk dat ik endeldarmkanker had. Want het zat in mijn endeldarm. In mijn endeldarm, ja.
En dan heb je ineens kanker.
Ja, dan ben je opeens van een gezond mens. Ben je opeens patiënt.
Ja, precies. Ja.
Dan kom je is het net of je in een soort achtbaan stapt. Dat is echt heel hysterisch. Want je bent ineens de regie over je leven, je lichaam en je tijd kwijt. Want er wordt gewoon dan beslist dat je allerlei onderzoeken moet ondergaan. En ik moest uitgebreid bloed laten onderzoeken. En een MRI en een CT-scan. En en dan bepaalt iedereen ook wanneer je moet komen.
Ja,
dus of het uitkomt. Dus wat ik wel begrijp hoor, daar niet van. Maar je stapt echt in een achtbaan. En je raakt ook vreselijk in paniek. Want kanker, daar kleeft toch wel ook de dood aan. En die dokter die me dat vertelde, die was heel erg aangeslagen. Dus ik voelde wel meteen dat het ook wel heel erg was. Ja. En toen heb ik ook meteen gezegd dat ik het niet in volle omvang wilde weten. Dat ik dat wel zou vragen als ik daar aan toe was.
Ja, ja, want dit is inderdaad letterlijk een achtbaan.
Ja.
Dan zit je daarin en ik kan me zo voorstellen dat je heel erg in het nu bezig bent met alles wat je overkomt. Maar dat je ook erg stiekem in je achterhoofd zoiets hebt van waar gaat deze achtbaan heen?
Ja, vooral omdat ik wel voelde dat het serieus was. Je voelt gewoon hoe mensen tegen je doen. En ik had ook geen ijzer meer in mijn bloed. Dus ik kreeg meteen een ijzerinfuus. En toen lag ik op de dagbehandeling tussen allemaal mensen die in een verder gevorderd stadium kanker hadden. Ah, ja. En toen dacht ik, oh god, dit is mijn voorland. En normaal gesproken ben ik altijd heel geïnteresseerd in mensen. En ik maak met iedereen een praatje. Toen dacht ik, oh, dit moet ik dus niet doen. Want nee, ik dacht, ja,
terug in je eigen bubbel.
Ja, 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 ja. Toen heb ik eigenlijk meteen geleerd om me voorgenomen om wat meer bij mezelf te blijven. Want ja, en het duurde 18 dagen na die onderzoeken voordat ik wist in welke mate ik het had en wat voor soort behandeling ik zou krijgen. Levensverlengend, dat is. Ja, palliatief, zeg maar. Of, nou ja, levensverlengend. Dat is zo lang mogelijk. Of genezend.
Ja. Ja.
En die 18 dagen ben ik echt verschrikkelijk bang geweest. En dacht ik ook wel dat ik dood zou gaan, eerlijk gezegd.
Het is een soort rare limbo waar je dan in zit, inderdaad. Ja.
En ook, ja, je moet het ook iedereen vertellen. Dus mijn kinderen, ik heb twee kinderen, die waren helemaal in de paniek.
Ja.
En mijn moeder, die was net met dementie gediagnosticeerd. Die was ook helemaal, hoe kan... En iedereen had echt zoiets van, hoe kan dat nou? Jij die zo gezond eet.
Ja.
Want als je kijkt naar wat de aanbevelingen zijn om geen darmkanker te krijgen. Dat volgde ik allemaal op.
Ja.
Ik had geen vlees, geen rood, geen bewerkt vlees. Ik had veel peulvruchten en planten. Ik ben niet dik, ik bewoog veel, ik drink niet en ik rook niet.
Nee.
En toch kreeg ik het.
Dan valt dat kwartje de andere kant op.
Ja, dus ik moest zo'n tocht maken langs allerlei artsen. De oncoloog en de maag-darm-leverchirurg en de radiotherapeut. Want ik werd ook bestraald en... Ja, en die zeiden allemaal, gewoon pure pech. Want ik zei, hoe kan dat nou? Kijk, dat ik kanker kreeg, dat vond ik misschien nog niet eens heel verbazend. Want inmiddels zijn de cijfers zo schrikwekkend dat 1 op de 2 mensen kanker krijgt. Dat zijn de nieuwste cijfers. Dus ja, wie ben ik dan om te denken dat ik het niet krijg? Ja. Maar dat ik het daar krijg, ja, dat ben ik nog steeds. Ja. Ben ik nog steeds verbaasd. Ja. Maar ja, iedereen zei, pure pech.
Ja. Maar is het toch ook? Ik bedoel, laten we wel wezen, kanker is ook gewoon pure pech. Ik bedoel, ja, natuurlijk, je kunt de kans wat kleiner maken.
Je kunt de kans kleiner maken, maar je kunt het niet voorkomen.
Het blijft Russische roulette.
Precies. Nee, dus dat haakt ook meteen in dat als het pech is, dat het ook niet je eigen schuld is. Want sommige mensen die, weet je, als je rookt en je krijgt longkanker, dan kun je je heel schuldig voelen. Maar het is gewoon pech.
Ja,
en,
ja.
Ja, het is niet je schuld. Nee. Dus.
Hey, en dan is het een ontzettende roerige tijd. En dan vraagt jou, volgens mij was het je hoofdredacteur bij Trouw.
Ja.
Die zei, joh, is het niet eens een idee om wat je meemaakt om te zetten in jouw column.
Ja.
Die je in het Trouw altijd hebt. Hoe was dat?
Nou, eigenlijk was het wel fijn toen ik daar even over nadacht. Want ik heb elke dinsdag een kookcolumn in Trouw. En weet je, ik vond heel veel dingen opeens heel triviaal. Weet je, of een courgette-oogst ontplof was, dan zou ik anders met verf over schrijven. Dat die courgettes zulke bezoekers waren in mijn tuin. En
ja.
Opeens vond ik dat allemaal heel triviaal. En toen dacht ik, dat lukte niet meer zo goed. En we hadden wel veel contact. Want hij vroeg ook van, ja, kun je die kookcolumn nog wel volhouden? En, maar ja, ik vond dat ook wel heel leuk. Want schrijven is mijn uitlaatklep. En toen zei hij van, goh, zou je erover willen en durven schrijven? Want ik denk dat je er heel veel mensen mee helpt. En hij zei dat, omdat zijn vrouw zelf ook jaren geleden kanker had gehad. En met het ook met dingen worstelde, zoals eten en misselijkheid. En ja allemaal andere dingen, en vermoeidheid. En toen dacht zei ik, ja, daar wil ik even over nadenken. En toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Want ik vind kanker niet iets om je voor te schamen. En ja, misschien kan ik mensen er wel mee helpen. En het maakt ook meteen dat ik niet moeite moet doen om over iets te schrijven waarbij ik helemaal geen gevoel heb.
Nee, het werd heel dichtbij.
Ja, precies. Dus 3 maanden op onafhankelijkheidsdag 4 juli ben ik ermee begonnen. Dus 3 maanden ongeveer na de diagnose. Ja, en er kwam meteen heel veel reacties op. Heel positieve reacties eigenlijk alleen maar. Dat mensen zelfs in de supermarkten en op straat me aanspraken en mailden van dankzij jou kan ik weer eten tijdens het kuren. En oh, wat erg. En je bent een steun voor me. En ook mensen die in een kerk ergens in Zuid-Holland, waar ze na de kerkdienst tijdens de koffie mijn column bespraken. Dus,
oh, wat...
Wauw, geen preekbespreking, maar een columnbespreking. Ja. Nou,
dat is wel heel opgenomen. Dat is best wel heel vlijend.
Ja, dat is wel mooi. Was het voor jezelf ook een beetje een soort verwerking of zo?
Ja. Ja, want bij tegenslag, weet je, sommige mensen gaan eten of drinken of ja, weet ik het wat ze gaan doen. En ik ga schrijven en lopen, wandelen. Het liefst heel lang. Ja. En schrijven. Ja.
En dan is er nu een boek over een periode die... Nou, ja, ik kan me voorstellen dat je deze periode ook zo snel mogelijk achter je wil laten. Maar dan is er nog steeds wel een boek waar je nu over moet gaan zitten praten. Moet je elke keer weer dit verhaal gaan vertellen.
Ja, maar weet je, als ik er andere mensen mee kan helpen, dat is natuurlijk echt geweldig. En dat is ook de intentie waarom ik het boek geschreven heb. Want toen ik kanker kreeg, had ik wel het boek willen lezen wat ik zelf heb geschreven. Van, wat is een MRI? Ik ben heel bang voor nauwe ruimtes. En het blijkt dus dat als je dat hebt, dat je van tevoren mag vragen, mag ik die MRI even zien? En dat je ook om een prismabril kan vragen. En dat is een bril dat als je op je rug ligt, dat je omhoog kunt kijken. Dus dan is er altijd licht van het eind van de tunnel. En ik dacht dat het echt een hele nauwe buis was. Maar het viel dus heel erg mee. En wat is een CT-scan? Hoe gaat het dan? En bestralen? Hoe gaat het dan? En doet dat zeer? En
daarmee dus ook een heel persoonlijk boek geworden.
Ja, het is een heel persoonlijk boek. Mijn meest persoonlijke boek eigenlijk wel.
Dat is ook best wel heel spannend. Want ieder boek is al een soort van kind wat je de wereld inzet. En waarvan je wil dat iedereen het aardig vindt.
Ja,
en maar dit dus, is nog persoonlijker.
Ja, want mijn angst en mijn pijn en mijn verdriet en mijn grootste ellende staat erin.
Je hart ligt erin.
Maar ik heb het geprobeerd. En wat ik begrijp van mensen is dat dat ook wel gelukt is om het niet dramatisch op te schrijven. En dat is ook wat ik absoluut niet wilde. En ik denk dat dat ook scheelt dat ik met vertraging die kookcolumn ben gaan schrijven. Want dan kun je er al een beetje... Dan is het wat meer gestold, weet je wel. Want het moet niet te zijn. Ik bedoel, mensen moeten niet denken, oh jeetje, wat een drama.
Want het is geen kankerfeuilleton.
Nee, het moet ook een boek van hoop zijn en van troost. En dat je ondanks alle shit die je meemaakt, kun je altijd... rechtop proberen te blijven en er iets van maken. Ja. Want het leven is nu, hè, ondanks wat je meemaakt. Vandaag leef je wel. En het gaat door, ja. Ja, want dat is wel zo. Kanker zet je wel op de reservebank van het leven.
Ja?
Ik weet niet of je vroeger als een balsport hebt gedaan of je...
Ja.
Weet je, als je dan het krantje kreeg dat je niet opgesteld was. Nou ja, dat gevoel, weet je. Je zit erbij en je kijkt ernaar. Ja. En ik had het in het zomerse voorjaar en in de zomer. En ik kreeg chemo en bestraling op één dag tegelijk. 25 werkdagen. En dan van chemo mag je niet in de zon. Dus ik mocht ook niet in de zon.
Ja.
En ik was ook hondsmoe. Maar iedereen ging op vakantie naar het strand. En we hadden al heel lang kaartjes voor allerlei theatervoorstellingen. Oh, Nee, dat moest allemaal niet, want dat kon ik helemaal niet. En feestjes kon ik niet naartoe. En boekpresentaties kon ik niet naartoe. En
dat maakt je prio's meteen ook anders. Hè? De focus moet ook op jezelf liggen. Want jij bent met jouw genezingsproces
bezig. Je kunt ook helemaal niks.
Nee.
Dus het zet je aan de zijlijn. En
wat betekende eten en drinken in die periode voor je?
Oh, nou, dat zal je verbazen. Ik stond bekend om mijn enorme eetlust. Ik droomde over eten. Ik dacht in eten. En eten werd opeens... ik was zo ontzettend misselijk dat ik echt groen zag de 24 uur per dag. En ik slikte daar ook allemaal pillen tegen.
Ja.
Maar dat ging niet over. Ja, het maakte alleen dat ik niet braakte. Maar ik kon dus niet meer eten. En ik viel ontzettend af. Dus eten werd echt een soort iets waar ik tegenop ging zien. En vooral dan als mensen bij me aan tafel zaten. Zeiden, oh, eet nog wat eet je. Ja, die weet je, die werden helemaal bezorgd. Dus eten werd ook een soort... iedereen ging daar de focus op leggen. Dus ik raakte daarvan in paniek. Terwijl er van alle kanten op gehamerd werd. Want ik kwam al snel in contact met een diëtist. Want ik viel bijna 10 kilo af. En de artsen zeiden ook... Oh, je moet echt niet meer afvallen. Want dan, hou je het gewoon niet vol. Ja. Dat is een loodzware behandeling. Maar ja, als je dan niet kan eten, dan is dat echt afschuwelijk. Dus ik kreeg een bijvoeding van de diëtist. Dat was plantaardig in mijn geval, want anders is het op melkbasis. Ja, en dat lag zo zwaar op mijn maag dat ik helemaal niet meer kon eten.
En wat is dat? Zijn dat van die poederzakjes?
Nee, dat zijn flesjes. Ja, dat moet je dan. Het idee is dat het heel eiwitrijk en calorierijk. Dat eet je dan drink je tussen de maaltijden door. Oh, ja. Maar ja, als ik dat op had, kon ik helemaal niet meer eten. Dus er lag een baksteen op mijn maag. Dus toen dacht ik, ja, hier moet ik iets mee. Want ik wil dit gewoon overleven. Ja. En ik wil ook er zo goed mogelijk uitkomen. Dus toen ben ik zelf gaan vogelen van eiwitrijke shakes te gaan maken. En die verdroeg ik wel. En dan ging ik ook uitrekenen hoeveel eiwit er dan in zat. En die kon ik wel verdragen. En die lagen niet zwaar op mijn maag. Dus zo ben ik eigenlijk.
Maar het verandert ook je relatie met eten. Je gaat van recepten en kookboeken maken vanuit lekker en een visie naar
overleven.
Noodzaak.
Ja, naar overleven.
Ja. Ja.
Het is gewoon voeden. Ja, calorieën binnenkrijgen, genoeg calorieën, genoeg eiwitten binnenkrijgen.
En zo onbewerkt mogelijk.
Ja.
Want die chemo en die bestraling, dat is zulke rotzooi. Ja, gelukkig
dat je lijf in komt.
Maar dat is voor je nieren en je leven zo slecht dat je moet zorgen dat ik zo onbewerkt mogelijk. Want ik dacht, ja, weet je, dit is mijn kans. Als ik hem nu niet pak, dan is het straks misschien te laat. Ik moet gewoon mezelf op de eerste plek zetten en gewoon zorgen dat ik heel zo goed mogelijk voor mezelf zorg. Ja. Dus.
En dan ben je bezig inderdaad met je eigen recepten maken die je wel kunt verdragen.
Ja.
Komt er dan ook een moment dat je weer recepten kunt maken die meer zijn dan alleen overlevingsstrategie en noodzaak?
Ja, heel langzaam. Maar dat duurt wel een hele poos eigenlijk. Ja. Ja. Het was eerst. Het moest natuurlijk ook wel smakelijk zijn en het moest er ook mooi uitzien. Maar het was vooral dat het heel voedzaam was en ook dan nog lekker het liefst. Want ik had een enorme voorliefde voor paars.
Oh.
Ja, de bramen waren niet aan te slepen.
Oh, echt?
Ik had echt bakken bramen en hoe heet dat, bosbessen. En daar maakte ik ook ijs van. Want ik had ook ontdekt dat als je heel misselijk bent, dat koud eten en zuur, dat helpt heel goed.
Ja,
maar ik had ook last van, ondanks dat ik niet goed proef, want ik heb geen reukvermogen, had ik ook nog last van smaakvervorming. Dus ik had wel citroen om het zuur te maken, maar ik had ook dagen dat citroen naar zeepsop smaakte.
Oh, echt? Ja. Oh, dat kan er ook nog bij komen.
Ja, nee, dat is wat chemo met je.
Chemo, dat is echt afschuwelijk. Ja, dus
drama.
Dan lukte dat ook niet. Dus had ik ontdekt dat als je appelazijn neemt, dat dan weer wel ging. Dus het was ergens elke dag kijken van wat gaat wel en wat gaat niet.
Per dag is gewoon anders. Het is gewoon per dag uitvogelen wat vind ik nu lekker.
Ja, ja.
Dus ook daar heb je al een dagtaak aan
ziek
zijn, zeg maar.
Ja,
en dan heb je ook nog een dagtaak aan uitzoeken wat je wel en niet kan eten.
Klopt, het is echt een fulltime baan om ziek te zijn. Want ik werd in 3 ziekenhuizen behandeld. En had ik er wel voor kunnen kiezen om naar het Antonie van Leeuwenhoek te kunnen gaan. Maar doordat ik dat ijzerinfuus kreeg op die dagbehandeling en daartussen kankerpatiënten lag die al verder gevorderd waren, dacht ik, oh, die trek ik gewoon niet.
Ja.
Ik vond het ook wel fijn om gewoon tussen mensen die wat anders hadden.
Ja, want je bent niet alleen fysiek ziek. Het is mentaal ook nog eens een spel.
Oh ja.
En dat is wat veel mensen onderschatten bij ernstige ziektes.
Ja.
Is dat het mentale spel wat je moet gaan spelen misschien nog wel 10 keer zo lastig is.
Ja.
Als het fysieke, waar anderen vaak voor ingesteld worden.
Ja, dat. En daar wordt er eigenlijk niet in voorzien. Hè?
Nee,
of weinig in voorzien. Want ik weet wel dat ik toen hoorde wat ik had. En na die 18 dagen, toen was er zo'n bespreking geweest, zo'n MDO. En toen zou ik dan horen wat voor behandelingen ik kon krijgen. Of wat ze voor mij hadden bedacht.
En even, MDO is multidisciplinair overleg.
Dat is met
van alle artsen samen.
Van artsen en oncologie verpleegkundigen en weet ik het. En toen zeiden ze, we hebben bedacht dat je 25 keer chemo en bestraling op 1 dag krijgt. Mogelijk gevolgd door een operatie. En er zat ook een oncologie verpleegkundige. Dat is dan een case manager, dus een soort PA in de kankerzorg. En ik zei, en de diëtist kon ik krijgen en de fysiotherapeut. Ik zei, en dan kan ik ook met iemand praten. Ze zei, daar is niet in voorzien.
Ja,
nou, dan sprak ik al regelmatig met iemand, dus ik regelde dat zelf. Maar anders ben je toch mooi, de pineut. En ik heb een enorm netwerk, dus En ik ben verbaal wel redelijk sterk. Dus ik kon het wel kwijt. Maar anders heb je echt...
Ja, en dat is ook weer per ziekenhuis anders. Ik weet toevallig van een vriendin van mij... die
sommige ziekenhuizen voorzien er wel in. Ja.
Die dat wel inderdaad bij heeft gehad. Maar dan, ja, weet je, het is mentaal. Het is fysiek. Ja. Het is, wat je zegt, een fulltime job.
Ja, en je bent doodmoe.
Hoe hou je de energie over om dan toch met voeding bezig te zijn... en uiteindelijk dan toch zo'n mooi boek te schrijven?
Een beetje overlevingsdrang, hè?
Ja,
ja. Levensdrift.
Ja.
Ik had echt zoiets van, ik was zo ontzettend bang om dood te gaan. En overdag kon ik dat nog wel wegdrukken, maar 's nachts.
Oh ja.
Ja, dat is een monster. 's Nachts komen de monsters. Hè. Dat is als je klein bent, ben je daar al boven. Maar ja, de monsters kwamen 's nachts. Ik werd echt barend in het zweet. Happende adem werd ik wakker.
En... 's nachts is alles 10 keer enger.
Ja,
altijd.
Vreselijk.
10 keer heftiger.
En toen dacht ik, oh god, ik ga dood. En toen dacht ik, ja, maar dat ben ik niet van plan. Want ik was van plan 103 te worden. Nee, ik vind het leven
je
gewoon...
Je kunt maar strijd hebben, hè? We drinken erop.
Ja, ik vind het leven echt zo ontzettend leuk. En ik was nog lang niet klaar. En, ja. Ja, ben je er ooit klaar voor? Vraag me af. Maar ja, ik denk een soort overlevingsdrift. En nou heb ik ook een geweldige man die echt mijn steun en toeverlaat was. Echt een
want die is ook gaan koken.
Ja, die is gaan koken. Want op een gegeven moment, ik was zo beroerd en misselijk. Dat ik bedacht het dan en dan ging hij het maken. Of hij ging zelf dingen bedenken.
Kon je dat loslaten?
Nou,
ja. Goede vraag.
De Joe Freak in mij krijgt echt paniek hiervan.
Ik ben er dus echt... Ja, dat kan me voorstellen. Maar ik was iemand... Nou, mensen mochten eigenlijk niet eens in mijn keuken.
Precies,
bij wijze van spreken.
Ja,
en er was iemand die altijd heel erg de regie had. Ja. Ik heb het allemaal losgelaten.
Oh, wat goed.
En want ik kon het gewoon niet meer. Nee. En toen dacht ik, ja, weet je, hoe belangrijk is het? Mm-hmm. En hij vond het leuk. En ik kon het gewoon echt niet.
En hij had dus een ontdekt talent.
Ik mocht van jou nooit in de keuken. Want ze dacht ik, oh, wat was ik een heks? En mijn kinderen zeiden dat ook. Ja, die keuken, weet je wel. Wat zeg je?
Gecontroleerd heet dat.
Gecontroleerd.
Je wil gewoon het beste voor iedereen, precies.
Ja, nou ja, ik dacht dat ik dat altijd het beste kon. En, was mijn domein. Ja, dan kon ik helemaal loslaten. Ik dacht, nou ja, de regie ben ik toch wel kwijt. Maar ik moet zeggen dat ik ook... ik heb niet echt een knop, jullie ook niet. Maar dat ik op een gegeven moment wel de knop heb omgedraaid. Dat ik dacht, ja, weet je, als ik overal ben nagedenken... Ja. Van dat ik niet mijn eigen agenda kan bepalen. En
je moet een beetje mee in de flow ook van de dingen.
Ja, ik denk, dan word ik helemaal gek, weet je. Dan ben ik continu in het verzet. Dus ik dacht, ja, ik moet het maar doorstaan en ondergaan. En daarna ga ik wel weer denken en voelen. En, ja.
Wat zijn de keuzes geweest voor je boek? Je zegt, ik wil dat mensen er hoop uit halen en inspiratie uit halen. En ik heb het eigenlijk zelf gemist. Hoe deel je dan zo'n boek in?
Ik heb het geschreven aan de hand van hoe mijn kankerreis zeg maar was. Weet je, het begin en de angsten en wat je allemaal op je pad tegenkomt. Wie ontmoet je allemaal? Nou, zo'n case manager, wat doet hij dan? En een oncologisch chirurg, wat doet die dan? En wanneer word je dan geopereerd en wanneer niet? En een radiotherapeut, wat doet die?
Ik vond dat een heel interessant stuk allemaal. Om eens te lezen hoe dat gaat. Ja. Ik heb er nul ervaring mee, gelukkig.
Nee, gelukkig houden ze.
Maar ik vond het heel interessant om eens te lezen hoe dat dan gaat. En inderdaad, wat jij zegt, hoe intensief en hoe allesomvattend het wordt voor je. Dat vond ik heel interessant.
Ja, en dat had ik zelf willen lezen. Ja. Weet je, ik ben erachter gekomen doordat ik mondig ben en de hele fijne mensen op mijn pad trof. Maar het schijnt dus dat als je minder, als je lager opgeleid bent en lager verdient, dat mensen toch soms dat is heel schokkend. Dat vond ik echt heel schokkend. Een andere kankerbehandeling krijgen.
Ja.
Oh ja. En dat is ook omdat ze vaak niet de capaciteit hebben om helemaal te reizen. En later deelnemen aan een bevolkingsonderzoek bijvoorbeeld. Ja. Maar ook niet altijd begrijpen wat de dokter zegt. Dus ik dacht, het boek moet ook wel zo leesbaar zijn dat de meeste mensen, of bijna iedereen, of iedereen het liefst begrijpt.
Ja, ja. Nou ja, dat is volgens mij gelukt. Tenminste, ik vond het heel interessant. En ja, dat klinkt misschien een beetje stom, maar ik vond het wel echt heel interessant om te lezen. En heel verhelderend van hoe werkt dat nou?
Ja.
Ik bedoel, ja.
Dat is de bedoeling. En, want het is niet alleen voor mensen die kanker hebben, dit boek. Maar ook voor hun naasten. Want als je ervan uitgaat dat 1 op de 2 mensen kanker krijgt... dan ben jij degene die het heeft of degene of de naaste.
Ja, precies.
Van iemand. En Ik heb ook dus opgeschreven wat je beter niet en beter wel kunt zeggen. Want,
hoe groot was de categorie ongevraagd advies?
Heel groot.
Ja, dat geloof ik.
Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, nee, dat geloof ik helemaal gelijk.
Weet je, daags nadat ik de diagnose had gehad, dus daags na die coloscopie, toen vertelde ik het aan iemand. Toen zei hij: oh, ik ken iemand die daar een dood is gaan. Nou, vreselijk ziek.
Thanks!
Ja, echt.
Gelukkig, dat had ik nog niet bedacht.
Alles om een angst te zijn. Goed bedoeld, maar het is
en dat was natuurlijk mijn grootste angst. Ja. Of, heel veel mensen gaan vertellen wie ze allemaal kennen. Die daar, vooral wie daar aan dood is gegaan. En op een gegeven moment zei ik, dat wil ik niet horen.
Nee.
Of het was natuurlijk vakantietijd. En dan kwam ik iemand tegen en die zei, ben je op vakantie geweest? Ik, nee, dat kan niet, want ik ben ziek. Oh ja, dat kan ik zien, ja. Ja, ik zag zelf ook dat ik niet heel mijn best aan zag.
Erg.
Of dat mensen zeggen van, oh ja, maar je moet niet die behandeling volgen, hoor. Je moet de alternatieve weg of mensen die spontaan aanboden, die ik eigenlijk helemaal niet kende. Het zijn vooral de mensen die er wat verder van je afstaan, die er aanbieden om je te helpen. Want ze hebben een webinar gevolgd over gezonde voeding. En ik zal je even de voorwaarden sturen, dan help ik jou er wel vanaf. Echt.
Het maakt het heel lastig om, zeker als je zoals jij ook in je columns daar heel open over bent geweest, hebben mensen ook vaak het gevoel dat ze dan maar meteen alles kunnen zeggen, vertellen en meedelen.
Ja.
Ook als er expliciet in staat, ik hoef geen advies of wat dan ook. Hè. Het is onder de goed bedoelde adviezen.
Dus je mag nog niet eens boos worden ook.
Nee,
hè?
Precies. Ja. Oh nee, ja. Ja. Nee. Minder dan
dat. Een gratis tip dan dus vanuit hier, doe dat niet. Niet. Ook, heb jij ooit een keer een webinar natuurvoeding gevolgd? Hou het lekker thuis.
Ja.
Heb je goed bedoelde adviezen over GMO's? Doe dat lekker thuis.
Ja.
Ga er niet mee naar Instagram. Ga er niet mee naar Facebook.
Geen DM'tjes
alsjeblieft.
Dat is echt heel naar. Zijn. Want ik had bijvoorbeeld ook, kreeg heel vaak CT-scan. Dat iemand zei, weet je dat je van CT-scan ook kanker
krijgt? Ja.
Ja, weet je, van chemo en bestraling kun je op de lange termijn ook klachten.
Van het leven ga je dood, hè?
Van leven ga je dood, maar je moet wat?
Ja, precies. Wil je nu dood of over 20 jaar? Ja.
Ja.
En jouw boek is gelukkig gevraagd advies.
Ja.
Want mensen kunnen zelf kiezen of ze het kopen of niet.
Ja, klopt.
Wat is je favoriete recept eruit? Waar heb je goede herinneringen aan?
Ja, die heb ik er eigenlijk alleen maar in gezet. Maar wat ik heel goed kon verdragen was soep.
Ja.
Want weet je, dat is vloeibaar en dat is warmte. En dat, er staat ook één koude soep in. En dat krijg je eigenlijk altijd wel weg. En ijs. En in het weekend aten we altijd pannenkoeken. Want in het weekend kreeg ik dan geen behandeling. Oh. Dat was alleen maar op werkdagen. En dan aten we pannenkoeken. Dat vond ik ook heel lekker. Hoewel, toen ik een paar weken onder behandeling was, was ik in het weekend ook doodziek. Dus ging de lol er ook van af. Ja. Dus eigenlijk zijn het alle recepten die ik lekker vond. Waar ik goede herinneringen aan heb.
Ja.
Het was maar net waar ik trek in had. Er staat ook bijvoorbeeld een recept in voor hartige yoghurt. Met hartige zadenmix en komkommer. En dat is heel fris, want ik was natuurlijk in een hele warme periode ziek. Dus
Wat hoop je dat je boek gaat doen bij mensen met dan wel zonder kanker?
Dat het ze steun geeft.
Ja.
En recepten, want er staat bijvoorbeeld heel veel vezelrijke recepten in. Want door een behandeling kun je ook vaak niet naar het toilet. Maar er zijn ook vezelarme recepten in. Want als je een onderzoek moet ondergaan waarvoor je darmen en je darmen moeten schoon zijn, dan moet je vezelarm eten. Maar wat is dan vezelarm? Nou ja, dat staat er ook in. En, dus ik hoop dat mensen er troost en vooral steun in vinden. En gewoon lekkere recepten die ze helpen tijdens het kuren.
Ja.
En naast dat ze die recepten kunnen maken. Want weet je, je kunt mensen op een heleboel manieren steunen. Weet je, als je sommige van mijn vriendinnen die zeiden, ja, Joke, ik ben op dit moment niet zo'n prater. Die gingen de tuin doen of die gingen de was vouwen. Of die gingen met mijn dochter wandelen als ze zagen dat die het moeilijk had. Of jullie gingen stofzuigen, weet je. Of je kunt een recept uit mijn boek koken.
Kom met een bakje eten, dat is altijd.
Ja,
dat
bakjes
is toch
eten
goed,
is altijd
toch?
Heel lekker. Ja, een emmertje soep, weet je.
Precies, dat soort dingen zijn altijd goede dingen.
Ja, is vloeibare liefde.
En hoe kook je nu? Is het veranderd door deze afgelopen periode? Je huidige kook?
Ja, ik neem veel meer de tijd. Ja. Weet je, ik ben wel een ander mens door geworden. Dus het is niet.
Ja, je doet een jasje uit. Dat bedoel
ik. Ja, maar ik bedoel, er is echt een leven voor en een leven na de kanker. Ik ben er een ander mens voor geworden. In de zin dat ik veel prettiger mens voor mezelf ben geworden. Ja. En ik had altijd heel erg haast. Mensen zeiden wel eens tegen mij, heb je haast? Ik liep ook altijd heel snel. En nu neem ik heel uitgebreid de tijd om eten te koken. En ik heb geen haast meer. En ik laat mijn man ook dus recht maken. Nee. Dus dat is wel heel...
Dat is ook winst, ja.
Ja, dat is ook en hij vindt dat ook heel leuk. Dus ik ben veel relaxer geworden.
Is het boek daarmee een afsluiting van een periode?
Nou, nee, want ik zit nog midden in de 3-maandelijkse controles. Ja. Dus volgende maand moet ik weer...
Maar dat blijft nog een aantal jaar, hè?
Ja, tot 5 jaar. Ja. En ik denk dat als je niet meer zo vaak onder controle moet... dat je dan los kan laten. Maar ik denk dat je altijd... Ja, ik ben het vertrouwen in mijn lijf kwijt. Dus ik denk dat je altijd bang blijft, maar minder bang wordt. Laat ik het zo zeggen.
Ja, het sluit. Ja. Ja, de scherpe randjes gaan eraf.
Ja, dat denk ik. Weet je, dat het wat. Ik heb nu wel dat ik minder bang. Weet je, jij voelt zelf hoe je voelt. Dus.
Mooi, denk
heel
ik.
Mooi.
Hè? Ja, ja,
heel
dit
mooi.
Is als zo'n momentje. Nee, dan kijk ik elkaar aan en dan denk je. Ja.
Zo'n momentje dat je denkt. Het mooi. Is goed zo.
Oké. Okay.
Dank je wel.
Nou, graag gedaan. Leuk gesprek. Dank jullie.
Heel fijn.
Dank jullie wel dat ik mijn boek onder de aandacht mag brengen. Ja,
ik denk dat dit iets is wat voor... En nogmaals, iets uit ervaring schrijven is altijd toegankelijk voor de mensen die zoeken naar dingen. En ik denk dat jij dat op als geen ander kunt vanuit je eigen achtergrond, maar ook met de ervaring die je meeneemt tijdens zo'n proces. Dus wij hopen vooral dat heel veel mensen daar baat bij hebben. Dank je wel.
Dat hoop ik ook. Dank je wel.
Je luistert naar Smaakmakers. Een podcast van Zegert van der Linden en Suzanne Arets. Informatie en linkjes naar alle onderwerpen die we in de podcast bespreken vind je in de show notes of op smaakmakerspodcast.com. Over 2 weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt deze nieuwe aflevering en ook volgende nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.